En ik heb als thema heb ik gekozen, we vertellen het, we willen vertellen aan het volgende geslacht. En Psalm 78 zullen we nu zo lezen. Vanaf vers 3 tot en met 7. En de teksten die ik zo gebruik in deze prediking, die wordt ook geprojecteerd. Maar als u zelf een Bijbel bij je heeft, dan is het altijd fijn om samen zo in de Bijbel te gebruiken. Psalm 78, vers 3 tot en met 7. Hetgeen wij gehoord hebben en weten en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen. We willen vertellen aan het volgende geslacht, des Heeren roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die hij gewrocht heeft. Hij richtte een getuigenis op in Jacob en stelde een wet in Israël, die hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren, opdat het volgende geslacht die zou kennen, de kinderen die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen, opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen en Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Ik wil nog heel graag met u bidden. Vader Nemen, wil u zo bidden dat u vanmorgen tot onze harten spreekt. Ik heb een diep verlangen hier, dat u echt deze zaal echt bedouwt met die Heilige Geest. Ik wil u zo vragen, Vader, als we zo spreken, dat het niet zouteloos zal zijn, maar ik bid ook voor het horen. Dat we op het puntje van de stoel zitten om te horen wat u te zeggen heeft. O Vader, we zijn hier naartoe gekomen met een diep verlangen. We zijn hier naartoe gekomen om te luisteren naar uw woord, om u te aanbidden. Maar we willen u bidden, Vader, dat we niet lauw zijn en niet zonder verwachting luisteren. Ik wil u zo bidden, Vader, dat u zichzelf openbaart. O Vader, o Heere, we willen u zo vragen om ons te helpen met de dingen te begrijpen die u tot ons wilt zeggen door uw woord. We dragen zo deze minuten aan uw diepe genade op en ik bid zo, Vader, dat we anders naar huis gaan als we gekomen zijn. Dat we die diepe ontmoeting kennen, het naderen van u, in Jezus' naam. Amen. Tot geloof komen is een wonderlijk proces eigenlijk. Het is zo dat tot geloof komen, daarmee bedoel ik eigenlijk dat je ziet dat God zich openbaart in je leven door zijn Zoon Jezus Christus. Dat je ziet dat wat de Heer Jezus heeft gedaan op het kruis van Golgotha. En dat je kijkt naar het grote wonder wat God gedaan heeft door zelf mens te worden. Dat je ziet dat de Heer Jezus het God zijn, hij is God, dat hij het God zijn niet als een roof heeft geacht, dat betekent dat hij het voor zichzelf wilde houden, maar dat God mens geworden is en dat hij naar ons toegekomen is op deze aarde. En deze waarheid, dat is een wonderlijk proces als ik zie, ook kijk naar mijn eigen bekering en de bekering naar Rietje, mijn vrouw, dan is het zo dat we... Het zo bijzonder is dat God met elke persoon een eigen weg gaat. En het is zo bijzonder ook wat er door de oma van Joël werd gebeden. Dat mensen hier ook in deze omgeving, dus iedereen ziet zichzelf als een schepsel van God. En er zal ook eigenlijk nooit ontkend worden dat God de schepper is. Vaak niet. Maar het punt is God in je leven gekomen als verlosser, als Heere? Is hij de Kyrios? Dat is dat woord wat in het Grieks zo bijzonder gebruikt wordt. Kyrios, Heere, dat hij de Heer is van je leven. En in dit proces, dan zul je zien, ik heb dat ook vaak mogen meemaken, dat je met mensen mag meelopen, dat je mensen vertelt over de Heer Jezus. En dan zie je eigenlijk dat je het niet kunt geven. Je kunt het uitleggen en toch niet geven. Je kunt het verkondigen en toch niet aanreiken. Het bijzondere is eigenlijk dat God het is die zichzelf openbaart. Het is God die de blindheid van iemand wegneemt en opeens dan ziet hij Jezus, een verlosser. Ik ben een schuldenaar, ik heb schuld en dat is betaald voor mij. En het is God die komt en openbaart zonde en gerechtigheid. Het is God die zijn liefde geeft. Het is God die genade laat zien in zijn Zoon Jezus Christus. Het is God die verzoening laat zien. Het is God die wedergeboorte geeft. Het is God. Het is God en God alleen. En dat is zo ontzettend belangrijk dat we dat beseffen. Het is God alleen. En ik vind het zo bijzonder als we dan zo in deze psalm, dan zie je de genade, wat ik dan zie, de genade dat God het is dat alleen die zijn geest geeft en wedergeboorte geeft. En dan is het zo dat God door alles heen, zoals ik al zei, dat God het is die het openbaart, God die de wedergeboorte geeft, God die mensen laat zien wie Jezus is, God laat zien wie de verlosser is, en dan die genade. En daar wil ik vanmorgen over spreken, dat God mensen gebruikt. Dat God mensen gebruikt. Ik vind deze psalm, waarom spreekt die psalm me zo ontzettend aan? In die psalm daar staat dan, dat het is zo dat we willen onze kinderen niet verhelen. We willen vertellen aan het volgende geslacht. De roemrijke daden, zijn kracht, de wonderen die hij gewrocht heeft. Dan staat er, opdat de volgende geslacht die zouden kennen, de kinderen die geboren zouden worden, dat die zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen. Opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen en Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. Het is zo bijzonder dat er ook staat in deze psalm dat er verborgenheid, ik wil al oude verborgenheden verkondigen. Daar begint het mee. Dat hebben we niet gelezen, maar dat staat in Psalm 78, vers 2. Ik wil mijn mond tot een spreuk open doen. Ik wil al oude verborgenheden verkondigen. En dan komt dit gedeelte van 3 tot 7, dat de ouders worden gebruikt, dat God de ouders als een kanaal gebruikt om zijn evangelie te verkondigen. Maar de vraag is steeds ook, als je verborgenheden wilt verkondigen, ken je zelf de verborgenheden. Want je kunt niet dat delen wat je niet hebt. Ik zie het vaak genoeg als ik dan met kinderen, met ouders spreek, die dan iets van het geloof willen doorgeven. Die iets van het geloof willen doorgeven. Vooral als je dan in een situatie bent zoals hier in Limburg, dat kinderen worden voorbereid op de eerste communie. En dan willen ouders in alle oprechtheid en afhankelijkheid, willen ze de kinderen iets leren. Ze kopen dan een kinderbijbel. Of ze willen iets doorgeven. Maar ze kunnen het niet. Want je kunt alleen dat geven, dat doorgeven, wat je zelf hebt. Hoe kun je over genade spreken als je de genade niet ervaren hebt? Hoe kun je over verlossing spreken als je niet weet waarvan ben ik verlost? Hoe kun je eigenlijk spreken over blindheid als je zelf niet ziende bent geworden? Hoe kun je spreken over de rijkdom in Jezus Christus, wat die geweldige verborgenheid is, die rijkdom in Christus, als je niet weet dat je arm was, arm van geest. Dat het God is die in je leven gekomen is. En ik vind het zo bijzonder dat als ik dan zo zie dat in deze psalm dat God de ouders wil inzetten, dat de ouders mogen vertellen. Dat de ouders het mogen doorgeven. En dan zeg ik nog eens zoals ik de preek begon, het is God die zich openbaart. Het is God die het leven geeft. En het bijzonder is, hij wil werken door mensen. Ik zal zo dadelijk laten zien hoe, maar hij wil werken door mensen. Het is, als het gaat over verborgenheden doorgeven, dan gaat het vooral niet alleen om woorden. Het gaat natuurlijk zo dat God centraal in een gezin is. Het heel bijzonder als de Bijbel centraal staat. Als bron om het leven door te geven. Als bron van te getuigen wat jouw relatie is met de Heer Jezus. Het is heel ernstig als de Bijbel wordt gebruikt als een ritueel. Dat je na de maaltijd, komt de Bijbel op tafel, wordt nog een stuk gelezen. Als een ritueel. Maar de Bijbel die is niet gegeven voor een ritueel. De Bijbel die is gegeven dat we mogen vertellen over Jezus Christus. En het is zo bijzonder dat, je moet zich eens voorstellen, ik ken dat in ons leven, in ons gezin. Dat je weet en ziet, ik heb het mijn kinderen verteld. En zoals deze psalm eigenlijk zegt, psalm 78, daar staat er dat wij hebben het onze kinderen verteld. En de kinderen hebben het aan hun kinderen verteld. En die kinderen vertellen het aan de kindskinderen tot in het vierde geslacht. Staat hier zo beschreven. En zo gaat het evangelie door. En je moet zich eens de genade voorstellen dat je met die kinderen een verbond sluit. Dat je zegt, op een gegeven moment hebben ze de leeftijd, dat ze begrijpen, dat ze de Heer Jezus kennen. Dan weten ze in wat het betekent om zonder hem te leven. En dan sluit je een verbond met je kinderen. En dan zeg je, wil jij, ik heb het jou verteld. Ik heb jou verteld over de Heer Jezus. En zullen we samen bidden dat jij het vertelde aan jouw kinderen. Machtig is dat. Dat kun je eigenlijk alleen doen als de kinderen zeggen, ik heb bij papa en mama gezien. Ik heb bij papa en mama gezien wat voor een huwelijk dat ze hebben. En als ik trouw, dan bid ik dat ik zo'n huwelijk mag krijgen. Omdat het een afspiegeling is van de Heer Jezus en de gemeente. Ik heb bij papa gezien hoe die handel drijft. Ik heb gezien hoe hij met mensen omgaat. En zo wil ik ook. Zo wil ik ook. Ik heb gezien, als we in ons gezin waren, hoe Jezus centraal staat. En als ik trouw, dan bid ik dat Jezus centraal staat in ons gezin. Ik heb bij papa en mama heb ik gezien dat ze leven in het centrum van de wil. Althans, ze strekken zich eruit. Om in het centrum van de wil van God te leven. En te zien in hun leven wat voor een doel dat ze daarmee hebben. En dat ze tot een doel komen. En ik bid dat ik zoals papa en mama zoek naar de wil van God in mijn leven. Dat is dit. Het is niet woorden. De evangelie verkondigen is niet alleen met woorden. Het evangelie verkondigen, dat is dat Gods woord in jouw leven gestalte heeft gekregen. En dat als je ziet, als je tegen de kinderen zegt van, kijk naar ons huwelijk. Dat ze zeggen, ja, ik kan het lezen in de Bijbel. Dat is overeenkomstig met Gods woord. Het evangelie verkondigen, dat is dat je het evangelie leeft. Ik zeg ook steeds, het christendom is geen leer. Het is geen leer. We volgen geen leer. We volgen Jezus Christus. We volgen een persoon. En als die leer die je inprint en alles wat je leest, en als je na de maaltijd leest met je kinderen in de Bijbel, en het gaat er, en het leidt er niet toe dat het een diepere relatie geeft in je leven. Een diepere relatie met de Heer Jezus. Dan stopt ermee. Dan is het een ritueel. En ga op je knieën en bid, Heer, als ik de Bijbel weer op tafel leg bij mijn kinderen, dan bid ik dat het ertoe zal leiden dat ze een intieme relatie met de Heer Jezus zullen krijgen. En daarvoor wil ik uw woord lezen. Daarvoor wil ik uw woord lezen. Niet als een leerstelling, maar ik wil het laten zien dat uw woord leven is. Ik vind het zo machtig. Ik ben zo diep onder de indruk wat ik zeg. Dat God alleen geeft het leven. God alleen is het die openbaart. En toch, het is voor mij onbegrijpelijk. Als ik zo'n studie dan doe en ik kom dan aan zo'n passage. Ik weet het, ik heb het vaker gelezen. Als ik dan aan zo'n passage wat ik zo dadelijk met jullie lees uit 1 Korinthe 4. Dan is het zo dat ik dan even stil ben. en kniel. En dan zeg ik, Heer, u bent almachtig, u bent de alwetende en toch doet u het door mensen heen. Het is voor mij onbegrijpelijk, onbegrijpelijk, die genade, dat u niet engelen gebruikt om het evangelie te verkondigen, dat u niet zelf zich openbaart. Zonder mensen, maar u openbaart zich door het woord. En ik vind het machtig, eigenlijk, als je zo leest in 1 Korinthe 4, vers 15, hoe God dat doet. Dat Paulus die schrijft aan de Korintiërs, zegt hij, want al had gij duizenden opvoeders in Christus, je hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus door het evangelie verwekt. Ik heb u in Christus door het evangelie verwekt. Ik vermaan u dus, volgt mijn voorbeeld. Dat woord wat hier gebruikt wordt in het verwekken, door het evangelie verwekken, is hetzelfde woord wat er onder andere gebruikt wordt voor geboren worden, voor wedergeboorte. Het is hetzelfde woord wat je vindt in Johannes 1. Daar staat in Johannes 1 dat degenen die Jezus hebben aangenomen, kinderen Gods geworden zijn. Zij die in zijn naam geloven, en dan staat dat die niet uit bloed, noch uit de wil des levens, vleeses, noch uit de wil eens mans, toch uit God geboren zijn. Dat is hetzelfde woord. Dat hier staat, immers ik heb u in Christus door het evangelie geboren laten worden, verwekt. Ik weet niet of je daarmee die spanning ervaart, dat God het is die leven geeft. En dat hij een middel gebruikt. En dat is evangelieverkondiging. Prediking. Zijn woord. Dat is zijn middel. En hij zegt niet, Paulus zegt hier niet, ik heb u immers verwekt. Zeker niet. Hij zegt niet, ik heb u immers verwekt. Ik heb u immers geboren laten worden. Wat een hoogmoed zou dat zijn. Als iemand zegt, iemand komt tot mij tot geloof. Ik ben door hem tot geloof gekomen. Wordt soms gezegd, door hem ben ik tot geloof gekomen. Het is zo dat God gebruikt en verwekt door het evangelie. Dat zie je hier. Immers, ik heb u in Christus door het evangelie verwekt. Hij heeft wedergeboorte laten plaatsvinden door de prediking van zijn woord. Dat is zo wonderlijk. En dan zegt hij ook, en ik kan ook zeggen in 1 Korinthe 4, vers 16, volg mijn voorbeeld na. Volg mijn voorbeeld na. Dan zegt hij, aan de ene kant is het zo, kijk naar mijn leven. Kijk naar mijn leven. Waarom? Je zou kunnen zeggen, wat is dat hoogmoedig van Paulus, dat hij zegt, kijk, volg mij na. Maar hij kan dat zeggen. Waarom mag hij dat zeggen? Hij volgt Jezus Christus. En als je zijn pad volgt, dan volg je ook de Heer Jezus. Volg mij na. Ik ben een jaar geleden, of zeg maar anderhalf jaar geleden, heb ik het boek Handelingen doorgelezen. Gewoon in mijn stille tijd. En gelezen, en eigenlijk zou je dat beter kunnen zeggen, daar staat dan boven Handelingen der Apostelen. Maar hetzelfde zou je erboven kunnen zeggen, schrijven Handelingen van de Heilige Geest. En ik ben zo onder de indruk van dit boek Handelingen. Waarom? Omdat hetgene wat ik nu vertel, dat God zich openbaart door de prediking, door het vertellen van het woord, niet alleen met woorden, maar dat mensen daardoor ook leven. Dan zie je in Handelingen, zie je keer op keer in elk hoofdstuk. Als mensen tot geloof komen, dan gaat er een prediking aan vooraf. Dan gaat er een verkondiging van Gods woord vooraf. Ik heb zo wat voorbeelden opgeschreven. Het eerste en bekendste voorbeeld is natuurlijk Pinksteren. Als Petrus op Pinksteren zo'n geweldige preek houdt. Het is een preek. Als je leest, wij zien het, zeg maar, soms zien wij het gewoon als een geschreven woord. Maar het is een preek. Die is opgeschreven. Hij preekt dat tot de mensen. Hij spreekt over de Heer Jezus. En als reactie erop, van die prediking, Gods woord wordt verkondigd. Dat is hetgene wat dus in 1 Korinthe 5, wat Paulus schrijft, dat hij verwekt door het evangelie, worden de kinderen, zeg maar, verwekt, worden er gelovigen verwekt, worden er mensen wederom geboren. En door die prediking van Petrus zie je dat er 3000 mensen roepen, hoe kan ik behouden worden? En tot bekering komen en worden toegevoegd aan de gemeente. In Handelingen 3, vers 19, er wordt een verlamde wordt genezen en er is een oploop. En ook daar weer is het zo dat Petrus het evangelie uitlegt. En dan komt er een passage en ik heb eens wat passages eruit gelicht van die toespraken, hoe die mensen toen het evangelie verkondigden. Dan staat er in Handelingen 3, vers 19, komt dan tot berouw en bekering, opdat de zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. Komt tot berouw en bekering, opdat de zonden uitgedelgd worden. En als gevolg daarvan zie je dat er velen die dat hoorden, werden gelovig. En het aantal mannen staat er beschreven, die worden toegevoegd. En zeg maar, er zijn toen 3000 mannen, komen weer 2000 mannen tot geloof. Dus er staat dat er het aantal mannen in die gemeente tot 5000 groeide. Door de verkondiging van Gods woord. In Handelingen 4 vers 12, daar komen Petrus en Johannes voor de raad. En dan staat er, wat ze verkondigen is, en de behoudenis is in niemand anders. Want er is onder de hemel geen andere naam aan de mens gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. Handelingen 5, weer voor de raad. Daar staat, de God onze Vader heeft Jezus opgewekt, die gij hebt gehangen aan het hout en omgebracht. En nu moet je dat eens lezen met de woorden, kijk, vaak lezen we zoiets en dan zeg je van, oké, ik lees het. Maar je moet je de omstandigheden voorstellen. Al die omstandigheden. Ik probeer me steeds de omstandigheden voor te stellen. Dat is, die staan er voor een raad. En die raad die kan zeggen van, stenigen. Is een sekte. Moet gestenigd worden. En die mensen, Petrus en Johannes, die zeggen, en de God onze Vader heeft Jezus opgewekt. En gij hebt die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht. Hem heeft God voor zijn rechter, door zijn rechterhand verhoogd, tot leidsman en heiland, om Israël bekering en vergeving te schenken. En wij getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest, die God hem gegeven heeft, die hem gehoorzaam zijn. En je moet thuis eens het evangelie lezen. Dan vind je deze verkondigingen, of handelingen bedoel ik lezen. Deze verkondigingen, hoofdstuk 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, hoofdstuk 13, 15. Continu gaat het door. Dat er mensen, dat er verkondigd wordt en er komen mensen tot geloof. Er wordt verkondigd, er wordt gepredikt en mensen komen tot geloof. Een prachtig voorbeeld is als Paulus voor een landvoogd staat en er staat daar, Handelingen 13 vers 12. Toen de landvoogd zag wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des Heren. Zeer getroffen door de leer des Heren. Je ziet steeds die combinatie van prediking en dat mensen daar een antwoord op geven. Waarom heb ik dat nu verteld? Als je die verzen nu een stotje door laat dringen, wat die mensen daar zeggen en hoe ze het zeggen. En je zou het nu doen, dat je zegt, je bent een zondaar. Jij hebt hem aan het kruis geslagen. Jezus is de enige weg. Dan zeggen ze, hey, ook onder christenen, even dimmen, even stil, niet zo fundamentalistisch. Je kunt wel zeggen dat Jezus de weg is, maar je kunt toch niet zeggen dat hij de enige weg is. Dan strijk je toch iedereen tegen de haren in. Je mag wel zeggen dat Jezus verlosser is, maar je mag niet zeggen waar die van verlost. Want dat wordt een pijnlijke kwestie. Laten we het rustig doen. Laten we het laagdrempelig doen. Vorige week was ik in Middelburg. Het is een grote gemeente. Echt een hele grote gemeente. En ik kom daar heel erg graag. En na de prediking kwamen wat mensen naar me toe. En een van die, er was één meisje kwam naar me toe. Ik schat zo midden 20. En toen vroeg ze, zei ze tegen mij van, Middy, ik had het er gehad om, ik had het onder andere gehad over belemmeringen om tot geloof te komen. Wat is een belemmering? Onderzoek eens, wat is de belemmering? En ik had mensen gevraagd ook om daarvoor te bidden. Als ze een belemmering hadden. En als ze een belemmering hadden, konden ze naar me toe komen. Dat meisje kwam naar me toe, 25 jaar, 25, tussen 25 en 30 jaar. Je kunt een vrouw moeilijk inschatten, goed, hoe oud dat ze is. En toen zei ze tegen mij, ik heb ook een belemmering. Ik zeg, vertel eens, wat is je belemmering? Toen zei ze, ik kan me echt niet voorstellen dat Jezus zo heeft moeten lijden voor mij. Ik zeg, waarom kun je dat niet voorstellen? Dan zegt ze, maar zo slecht ben ik toch niet? Ik kan toch niet zo slecht zijn dat dat alles nodig was? Ik wil wel mijn leven geven aan de Heer Jezus. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat als ik alles zie en lees, dat dit alles nodig was, dat ik behouden kan worden. Want zo slecht kan ik toch niet zijn. We hebben een goed gesprek gehad en ik heb haar duidelijk gemaakt dat het wel zo met haar gesteld is. Op een hele tactvolle manier. Niet zoals Petrus, dat durf ik misschien soms nog niet. Maar ik heb haar kunnen vertellen, het is wel zo slecht. Het is wel zo slecht met je gesteld. En dat is wel nodig geweest. Dat is wel nodig geweest. En ik zag dat er, gelukkig was er nog iemand bij van de gemeente, die kon dan met haar verder. Maar ik zag dat er werd iets op geopenbaard van een belemmering, wat vaak mensen hebben. Zo slecht kan ik toch niet zijn? En weet je, je vergelijkt je dan. We vergelijken ons dan niet met moeder Theresia, want daar staan we, ja, dan denk je, ja, zo goed ben ik ook niet. Maar dan kijk ik naar mijn buurman, die gaat niet naar de kerk. En dan denk ik, ja, oké, ik ben toch beter als hem. Je vergelijkt je dan. Zo erg is het toch nog niet met me gesteld. Het bijzondere is eigenlijk, als je zo een samenvatting geeft, en ik zal zo dadelijk een paar dingen laten zien die belemmeringen zijn. Maar als je dus kijkt naar het evangelie, dan is het zo dat als je eruit haalt wat de verkondiging is en waardoor dat mensen tot geloof komen. Ik heb dat voor mezelf en zeg samengevat. Dan zie je dat er steeds gezegd wordt, de heidenen verkeren in duisternis. Ze kennen God niet en ze zijn in de macht van de Satan. De bekering houdt in dat je van de duisternis in het licht wordt gebracht. Dat er bevrijding is van de macht van de Satan. En het brengt ons in het koninkrijk van Gods liefde. Dat is de inhoud. Heel duidelijk. Bekering is een bekering tot de God van Israël. Daarom moeten wij als heidenen ook zoveel leren. Ik geloof dat als een Jood zich bekeert, hij bekeert zich niet tot een andere God. Hij bekeert zich tot dezelfde God. Maar een heiden, die komt tot God en die bekeert zich tot God. En dan staat het steeds zo dat de bekering tot God en de geloof in Christus wordt in één adem genoemd. Er is geen andere bekering als door Jezus Christus. En het is zo bijzonder dat je steeds ook ziet dat God het is die ziende maakt. Het is God die ziende maakt. Maar je ziet ook steeds een verband tussen de prediking van het evangelie en het antwoord erop, dat God het door mensen heen doet, dat het door een prediking is en een antwoord is. Ik heb zo eens nagedacht over wat zijn die belemmeringen om tot geloof te komen. En ik zal er in het heel kort even 4 noemen. En ik zag een enorm verband tussen hoe het dus met jezelf gesteld kan zijn en wat een belemmering kan zijn. Het eerste belemmering wat mij zo opvalt is dat er zo'n grote onverschilligheid is. Er is onverschilligheid. Wat ik daarmee bedoel is dat mensen niet vijandig zijn tegen de evangelie. Het zijn ook niet dat je zou zeggen atheïsten. Dat ze tegen God tekeer gaan. Maar er is een onverschilligheid. Het raakt je niet. Het raakt niemand. Ik heb liever soms te doen met mensen die er tegen tekeer gaan en zich daartegen verzetten. Ik was zelf zo iemand. Ik wilde bewijzen dat God niet bestond. En ik deed er alles voor. En door dat te bewijzen ontmoette ik God. Toen openbaarde God zich. Maar er is een onverschilligheid. Een onverschilligheid zelfs als mensen stervende zijn. Ik sta er soms versteld staan dat ze oog in oog met de dood staan. En dat er een onverschilligheid is over wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat er nu in die eeuwigheid gebeuren? Is er een eeuwigheid? Waar ga ik naartoe? Nu kun je nooit in het innerlijke van de mens kijken. Maar ik zie ook in het begeleiden van mensen die stervende zijn, dat je sterft, zeg ik vaak tegen Rietje, zoals je geleefd hebt. Het is niet anders. Het is niet anders. En daar bid ik voor, ook voor deze omgeving. Er is een echte onverschilligheid. Het interesseert niemand. Maar weet u wat dat voor een invloed kan hebben op jouzelf? Dat jij onverschillig wordt. Dat gaat hand in hand. De onverschilligheid van je omgeving, dat je zelf zegt van, ja, niemand wil het horen. Dus die lauwheid, die slaat naar je toe. En dan mogen we verbidden. Ik denk dat aan de ene kant, waar het evangelie niet verkondigd wordt en niet uitgegaan wordt en niet gepredikt wordt, uitgelegd wordt, en dat mensen het niet zien, zal er een onverschilligheid zijn. En aan de andere kant is het zo dat we ons te neer kunnen laten drukken, omdat je, als je met mensen praat, er niemand geïnteresseerd is. Maar ik denk dat gewoon, ook voor het komende seizoen, daar bidden we voor, dat we naar buiten willen gaan. En dat we ons niet laten neerdrukken door onverschilligheid, door lauwheid, dat dat niet op onszelf opslaat. Maar dat we zeggen van Heer, wil u de mensen, het is in uw hand, dat u de mensen de ogen opent en dat u die onverschilligheid wegneemt. Maar laat u ons niet onverschillig zijn. Laat het niet zo zijn dat wij lauw zijn, omdat het koud is en lauw is. Het tweede wat ik zo zie, ook in de Bijbel, is ongeloof. Jezus kon in Matthäus 13, staat er in Matthäus 13, vers 58. Jezus kon niet veel doen vanwege een ongeloof. Ongeloof is eigenlijk dat je wel misschien nadenkt over God, nadenkt over de Bijbel, nadenkt over godsdienst. Maar je gelooft de waarheid niet. Je gelooft de waarheid niet. En ik geloof dat ongeloof kun je niet bestrijden met argumenten. Ongeloof kun je niet bestrijden met discussies. Ongeloof, als je daar met dezelfde middelen eigenlijk tegenaan gaat als hoe het je tegenmoet komt, dan zul je nooit iets verder komen. Ik geloof echt met mijn gehele hart dat je ongeloof alleen maar tegemoet kunt treden met geloof. Met geloof. Dat je zegt, ik geloof. Ik geloof. En dat je vertelt wat je gelooft. Hoe je gelooft. En hoe dat je in je leven vorm gekregen heeft. En daarin is Gods woord zo ontzettend belangrijk. Ook al komt je ongeloof tegemoet, dan is het zo dat je zegt van, dit is de waarheid. Ik wil het je graag uitleggen. Dit is de waarheid. En laat je niet afschrikken door ongeloof. Maar treed het tegemoet met geloof. Wat ik regelmatig eigenlijk tegenkom, dat is iets wat ik ook in de Bijbel vond in Handelingen 24. Dat van, ik heb het genoemd, van uitstel komt afstel. Van uitstel komt afstel. Je ziet zo'n situatie onder andere in Handelingen 24. Dat er staat, Paulus die komt dan door een hoge priester Ananias wordt hij aangeklaagd. En hij komt dan voor de stadhouder Felix. En dan lees ik je een gedeelte voor uit het, als hij daarvoor staat. Dan staat er in Handelingen 24, vers 24 en 25. En na enige dagen kwam Felix daar met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was. En hij liet Paulus roepen. En wat doet hij? Paulus, hij verkondigt het evangelie. Hij zegt, en hoorde hem over het geloof in Christus Jezus. En wat spreekt hij over? En toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het toekomstige oordeel, dat waren de inhoud van zijn verkondiging, werd Felix bevreesd en antwoordde, moet je luisteren naar zijn antwoord, ga voor heden heen. Ga voor heden heen. Wanneer ik nog eens gelegenheid heb, zal ik u wel weder ontbieden. Niet vandaag. Misschien morgen of volgende week. Zo kan het zijn in een leven dat je in een grijs gebied leeft. Dat je niet in het licht bent en denkt ook niet vol in de duisternis. Maar dat er van uitstel afstel komt. Nu niet. God zegt vandaag is de tijd. Vandaag is de tijd. Nu is de tijd. Maar het niet kort naar jullie toe ook. Van uitstel komt afstel. Ook in de verkondiging. Dat je denkt, ik zeg het nu maar nog niet in de klas dat ik een christen ben. Ik zal op volgende week wachten. Ik zal wachten totdat er in mijn omgeving een zodanige gelegenheid is dat ik kan me bekendmaken als christen. En dan wacht je. En dan kom je in het tweede jaar. En in het derde jaar. En dan krijg je je diploma. En dan denk je, zal ik het wel vertellen op de volgende school? Mensen weten niet dat je een christen bent. Of op je werk. Dat ze het niet weten op je werk. Dat je heimelijk even bidt in een stilletje hoekje. Dat mensen denken, ja oké. Of dat je het niet doet. Stilletjes. Nu gaat het er niet om dat je in het bidden, zeg maar in het openbaar moet bidden. Maar wat voor motief is er? Is het zo dat je geen aanstoot wilt nemen? Dat kan. Maar weten mensen dat je een christen bent? Weten mensen dat je een christen bent? Weten ze dat op het werk? Ik zou je één ding zeggen. Ik heb in dat patroon geleefd. Van uitstel komt afstel. Totdat ik het doorbrak. En waardoor doorbrak ik het? Ik maakte mijn probleem bekend bij een broeder. En zei, ik heb daar moeite mee. Wil je met me bidden? Wil je me bidden dat ik echt uitkom op mijn werk en bij de klanten, dat ik een christen ben, dat ik de Heer Jezus volg, dat ik mijn principes daarin handhaaf. Zowel bij de boekhouder, als bij mijn collega's, als bij iedereen die met me omgaat. Wil je met me bidden? Want bij mij werkt, van uitstel komt afstel. Precies zo als bij Felix. Misschien zit je met het probleem. Mensen stellen uit om tot Christus te komen en jij stelt uit om het te vertellen. En dat gaat hand in hand. Dat gaat hand in hand. En het laatste wat ik zo wil noemen, er zijn vele natuurlijk kenmerken of belemmeringen, maar een van de belemmeringen is liefde tot zonde. Bij Kain en Abel zegt God tegen de Kain, Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. En Kain komt er niet toe. De zonde zal over hem heersen. En je ziet het in het hele geschiedenis, bekend verhaal. Kain vermoordt zijn broer. En de zonde heerste over zijn leven. En hij heerste niet over de zonde. Dat kan een enorme belemmering voor iemand zijn als die in zonde leeft. Het kan een enorme belemmering zijn als iemand handel drijft en het is niet eerlijk, het kan de daglicht niet zien. Of dat je in het verborgen heb je zonden die te maken hebben met bijvoorbeeld seksualiteit, met pornografie. Er kunnen zonden in je leven zijn van verslaving, wat je bedekt. En het kan zijn dat mensen daardoor, of dat jij als je hier zo zit, niet tot geloof kunt komen. Maar ik heb deze vier dingen genoemd, want aan de andere kant is het ook zo dat als jij als christen een verborgen zonde hebt, als jij in het verborgene naar dingen kijkt die God niet eren, waarvan je weet dat is niet goed, dit bevuilt en bevuilt mijn ziel, dit bevuilt mijn gedachten. Als je weet dat je handel drijft of dat je je baas oplicht, doordat je niet werkt, 8 uur, en je steelt hem tijd. Als je dat weet, dan is het heel moeilijk om te verkondigen. Je geweten wordt belast. Dan zal daar de duisternis zeggen van, kijk eens naar je eigen leven. Hij weet het wel. Hij weet het wel. God weet het en hij weet het. En je houdt het verborgen voor mensen. En daardoor ben je gebonden. En kun je niet meer in volle overtuiging over Gods genade en liefde vertellen. Ik wil zo afronden om u te zeggen en te vragen gewoon van, denk over de laatste na, denk over de principe na, dat God zegt van, ik zal wederom geboren laten worden, maar ik doe het door, ik verwek kinderen door de verkondiging van het evangelie, door de verkondiging van Gods woord. Denk erover na dat hij jou wil inzetten. Prediking, als ik over prediking heb, dan is het over verkondiging, dan gaat het erover dat je Gods woord gebruikt bij het uitleggen van het evangelie. Want God is zo krachtig. Maar aan de andere kant ook dat je ziet, als je hier zit en je denkt over je belemmeringen na, dat je de Heer Jezus nog niet kent als je Heer en Verlosser. Je hebt je leven nog niet in zijn handen gegeven. Denk over de belemmering na. Waarom kan ik het niet? Wat houdt me tegen? En aan de andere kant wil ik je vragen, als je hier zit als een kind van God, dat je je ook toetst. Dat je denkt over, wat zijn mijn belemmeringen? Ben ik onverschillig? Gaat het me niet aan dat mensen verloren gaan? Interesseert me dat niet? Ben ik lauw? Is er ongeloof? Dat je denkt, ja, gebeurt er nog in deze tijd dat mensen tot geloof komen? Of dat je denkt, ik maak me nog niet bekend. Ik wacht een gunstige gelegenheid af. Dan zal er van uitstel afstel komen. En zeker als er iets is in je leven waarvan je zegt, dit bedek ik. Dit bedek ik. Dit bedek ik voor God, want dat doe je. Ik bedek het voor God. Dat is natuurlijk de allergrootste waanzin, want God weet alles, maar je bedekt het. Dan word je krachteloos en vruchteloos. Ik zou u zo even stilte willen geven om daarover na te denken. Dat je daar gewoon over nadenkt. En het is goed als er iets in je leven opkomt, dat je zegt, ik deel dat met een vertrouwde broeder. Ik verdeel dat met een vertrouwde zuster. En dat je dat samen voor bidt. Dat hoef je niet in de openbaarheid te doen, dat hoef je ook niet in een groep te doen. Maar je gaat dan naar iemand toe en je deelt dat. En je zegt, wil je met me samen strijden? dat ik dat doorheen kom. Dat ik dat wil. Dat God het willen en het werken in mijn hart bewerkt. Zullen we zo samen stil zijn? Ik wil zo het muziekteam echt vragen om naar voren te komen.